Welkom bij AP Radio, het radioprogramma van het Allard Pierson, waarin we onderwerpen bespreken die de actualiteit verbinden aan erfgoed en wetenschap. Onderwerpen die goed zijn om te weten en die u misschien nog niet wist. Ik ben Els van der Plas. Ja, goedemorgen. Vandaag heb ik in de studio Arnold Carmichelt, stadsarcheoloog van Rotterdam en co-auteur van het pas verschenen boek Hoe een klassicus nazi-spion werd. En daar gaan we het ook met Arnold over hebben. Rogier Kalkers, hoofd van het herkomstonderzoek naar de archeologische collecties van het Allard Pierson. Niet te vergeten, Allard Pierson is onderdeel van de UvA. En Kalkers is mediterraan archeoloog en zal ook ons vertellen hoe hij kijkt naar herkomst en eventueel restitutie. Evelien Kamphus is jurist en gespecialiseerd in internationaal cultuur- en erfgoedrecht, in het bijzonder illegale handel en roofkunst. En je bent daar ook, Evelien, heel veel werkzaam in geweest. Op vele manieren en gebieden. Maar daar zullen we straks het gesprek ook over voeren. In ieder geval fijn dat jullie er zijn. Er waren een aantal berichten in de krant en op het nieuws. Nou ja, de hele tijd worden we natuurlijk door allerlei berichten om de oren geslagen. Waarvan je denkt, oh jee, zitten we weer in de jaren 30 of... Nou ja, het doet ons denken aan allerlei gebeurtenissen in de geschiedenis. Maar een van de gebeurtenissen die interessant zijn om ook vandaag te benoemen, is toch de terugkomst van de gestolen helm die 2500 jaar oud is en die weer terugkwam in Assen in het museum. Maar ook Trump die de Arc de Triomphe weer wil bouwen of misschien wel herbouwen en het groter wil maken dan de Franse Arc de Triomphe en het AFD in Duitsland die zich keerde tegen het modernisme van Bauhaus en die gebouwen weer wil afbreken. Allerlei, nou ja, politieke gedachten over kunst en cultuur. Allerlei onderwerpen die nou ja, zowel cultuur, erfgoed als politiek raken en waar we ook verontrust door raken. Misschien eerst, Arnold, ga ik met jou in gesprek over jouw pas verschenen boek, waar een archeoloog ook zich mengt in de politiek. En dan, nou ja, voor de Tweede Wereldoorlog en ook tijdens en daarna. En het heet Hoe een klassicus nazi-spion werd. Arnold, misschien, je hebt het boek geschreven met Marieke Keur. Dat zal ik nog even benadrukken. Maar misschien even, waarom heb je dat boek geschreven? Het gaat over Lambertus Elferink. En hoe kwam je op hem en wat was de reden om hierin te duiken?
Ja, dank voor de introductie, Els. Ik heb in 2019 een boek geschreven, of althans, er kwam het boek uit. Dat was ook mijn proefschrift over Ossian Bomers. En dat was een archeoloog die ook een fout en schimmig oorlogsverleden had. Die in Nederland ook gerelateerd werd aan allerlei Nederlandse vervalsingsaffaires in de Nederlandse archeologie. En die man die heeft hier in Amsterdam gestudeerd in de jaren 30. Dat is dezelfde periode dat Elferink, waar we het zo direct uitgebreider over gaan hebben, die studeerde hier ook. En zij kenden elkaar omdat ze min of meer wat verwante politieke ideeën hadden. Over die Bomers is dat dikke boek verschenen. Dat kwam in 2019 uit. Toen kwam er op een gegeven moment iemand die had dat boek gelezen. En dan zitten we in het voorjaar van 2020. En toen was het corona. En die zei tegen mij van, joh, jij behandelt Elferink, weliswaar een halve pagina in dat boek. Maar weet je over die man ook zus en zo? Nou, dat zus en zus en zo, dat wist ik niet. En eerlijk gezegd had ik ook helemaal geen zin om verder nou even weer onderzoek te doen. Weer in die oorlog en weer met iemand met zo'n lastig oorlogsverleden. En die man zei van, god, maar misschien is het toch wel leuk dat jij daar toch weer iets over gaat schrijven. Nou, ik vertelde net al, het was corona, dus ik had even de tijd. En ik ging toch even wat meer zoeken over die man. En toen viel ik van de ene verbazing in de andere. En toen heb ik Marieke Keur, mijn vrouw, zij is tekstschrijver, gevraagd van, goh, zouden we toch niet weer een boek gaan schrijven? En nou ja, dat wou ze wel doen, maar wel onder bepaalde voorwaarden, zodat het boek vooral ook heel erg leesbaar zou zijn.
Ja, misschien ook even over de stijl, want dat is wel leuk om te vertellen, denk ik. Het is best wel een speciale stijl die jullie hebben gebruikt. Kun je daar iets over zeggen? Gewoon om ook de lezer even te enthousiasmeren.
Ja. Hè, dus dat dikke boek, dat was natuurlijk een proefschrift, dus dat was echt een wetenschappelijke biografie. We hebben met dit boek, hoe een klassicus nazispion werd, ook geprobeerd om gewoon een wetenschappelijke biografie te maken, maar wel met minder dik, veel leesbaarder. En wat Marieke zei, ik wil eigenlijk ook zoeken naar wat afwijkende biografische vorm, waardoor je nog meer lezers bij dat boek zou kunnen betrekken. En dat heeft uiteindelijk erin geresulteerd dat het kwart van het boek bestaat uit fictieve scènes die duidelijk te onderscheiden zijn van het hele, noem het maar het wetenschappelijk biografische verhaal. Dus typografisch zijn die duidelijk te onderscheiden, maar dat geeft ons de mogelijkheid ook om in het hoofd van Elfrink af en toe te kruipen en ook een beter tijdsbeeld te schetsen. En het draagt echt bij, tenminste dat horen wij ook aan de leesbaarheid van het boek.
Ja, het geeft eigenlijk een soort kleur. Hè? Tenminste, toen ik het las, ik vond eigenlijk dat het heel makkelijk in elkaar overloopt. Hè? Want het heeft wel een soort ander font en zo. Je kan het wel onderscheiden.
Ja, en ik had dan weer even nog een kleine aanvulling erbij. Ik had bij Marieke dan weer heel duidelijk, inderdaad die kanttekening. Het moet inderdaad duidelijk te scheiden zijn, hè? Fictie en non-fictie. En ook die non-fictie, die fictieve scènes, die hebben ook een eigen verantwoording. Die zijn niet totaal maar zomaar uit de dikke duim gezogen. Maar daar zitten wel dingen achter.
Ja. Je blijft een wetenschapper toch. Maar misschien toch leuk om even iets te vertellen over Elfrink. Hè? Want wat natuurlijk bijzonder was, was dat hij was een klassicus. Hij stond ook aan de geboorte van het Allard Pierson. Daardoor raakte ik natuurlijk ook geïnteresseerd. Maar hoe raakte dat verward met de wetenschappelijke omgeving en zijn politieke ambitie, misschien moet je het noemen. Ik weet niet of in voorkeur. Hoe ging dat in die studietijd en naar de oorlog toe?
Dan moeten we het eigenlijk inderdaad ook als je het hebt over het begin van het Allard Pierson, hè, want het museum is natuurlijk in 1934 opgericht en de directeur daarvan was Geert O. Snijder. Is misschien goed om even te vertellen, iemand die, ik zeg uit mijn hoofd 1928, maar ik kijk ook naar mijn boven. Of buurman, werd een hoogleraar, als hoogleraar aangesteld. Je had hier toen dat archeologisch historisch instituut waar hij zat. En het was heel duidelijk, die Geert O. Snijder, dat was een Duits gezind iemand, ook al in de jaren 30. Hij was bijvoorbeeld voorzitter van vereniging voor de relatie tussen Duitsland en Nederland te bevorderen. En Elfrink werd zijn assistent. Dat was een heel begaafde iemand. Hij werd door meerdere mensen opgemerkt hier in Amsterdam. En hij werd al in het begin van zijn studie zijn assistent. Nou, ik denk dat Geert O. Snijder hem ook beïnvloed zal hebben. Er valt natuurlijk heel veel over te zeggen. Maar als we naar de handelingen van Elfrink kijken, als student hebben we het dan over, is dat hij in 1933 voor Propriacures al tweetal hele antisemitische artikelen stuurt. En hij instuurt en die worden ook gepubliceerd. En hij staat ook al gewoon zo bekend hier in Amsterdam. Aan de andere kant, dat is ook aardig om te vermelden, gaat hij ook wel om met hele andere leraren, zal ik maar zeggen, hoogleraren, die bijvoorbeeld heel anti-nazi zijn. Hendrikus Pos, een bekende filosoof hier die hier aan de Universiteit van Amsterdam gewerkt heeft. Ja, dat was bijvoorbeeld iemand die in 1936 de voorzitter werd van het Comité van Waakzaamheid tegen de hij zit een beetje op twee benen, maar hij had.
Maar Snijder was natuurlijk ook, weten we inmiddels, hè, zat hij het fascistisch gedachtegoed geklonken. Heeft hij veel invloed op hem gehad, denk je? Of,
Ja, Snijder en Elfrink waren heel goed bevriend. Zelfs ze zijn ook allebei bijna even oud geworden. En zelfs tot aan het eind hebben ze contact gehad. Dus daar zit een hele duidelijke invloedlijn. Ja. Maar als we even teruggaan van hoe moet je die politieke ideeën van Elfrink zien, dan is het belangrijk om te constateren dat los van dat hij ook veel waardering had voor Duitsland en antisemitisch ingesteld was, was hij een groot voorstander van wat toen heel belangrijk was, waar meer mensen mee bezig was, voor het zogenaamde Groot Nederland. Hè, de Dietse gedachte. Dus eigenlijk, je had Nederland, maar daar hoorde eigenlijk Vlaanderen ook bij. En daar hoorden ook, dat niet onbelangrijk in het kader van Elfrink, hoorden ook de boeren in Zuid-Afrika bij. Want die boeren die streden natuurlijk tegen die Britse hegemonie daar. En dat hoorde allemaal bij die grote Nederlandse gedachte. Daar was hij groot voorstander.
En ze verbonden dat ook heel erg met het, hoe zal ik het benoemen, de Griekse cultuur. En de Griekse en misschien wel oudheid... kundige verbeeldingskracht. En ook verklaarde ze dat vanuit een soort volkenkundig perspectief. Dus het is, daar zit ook nog dat vakgebied echt in die
absoluut.
Gedachteontwikkeling.
Ja, absoluut. Hè, natuurlijk, zowel Snijder als Elfrink waren klassici. Dus ze hadden natuurlijk wel die waardering voor die klassieke oudheid. Maar er speelde ook een ander element nog mee. En dat zit weer gekoppeld aan die Dietse gedachte. Dat men eigenlijk, en die link die de Nederland en het Nederlandse volk ook had met het Duitse volk, dat je binnen nationaalsocialisme had je niet alleen die grote waardering die bijvoorbeeld Hitler had, ook wel voor die klassieke oudheid en Albert Speer die Germania maakte en een nieuw Berlijn wil. We kennen allemaal die maquettes wel. Maar je had natuurlijk een andere groep in Duitsland en dat was de SS. En dat was een zekere rivaliteit bestond daar in Duitsland. En die SS die focussen zich veel meer op de Noorse. Ja, als je Thierry Baudet hebt zeggen, de boreale wereld en de Germaanse wereld. En dat is iets, zowel Elfrink als Snijder zijn wel, op een gegeven moment liëren ze zich met die SS. En daar hebben ze dus op een gegeven moment ook heel veel belangstelling en waardering voor. Dus niet zozeer leuk voor dat klassieke, maar juist ook voor dat Germaanse element. Dus dat maakt het allemaal heel...
Het loopt ook een beetje door elkaar.
Het is dus niet zwart-wit. Nee. En het is niet, zo kun je dat niet benaderen. Maar als je er even heel generiek naar kijkt, dan kun je wel vaststellen dat in die tijd, en dat gold voor heel veel kunsthistorici, dat gold voor archeologen, voor volkskundigen, men was heel erg bezig met een cultuur. En een cultuur zag men eigenlijk als een soort organisme. Zoals kun je het zeggen. Hè? Je werd geboren, je stond op je hoogtepunt en daarna stierf je af. Het is een belangrijk element, maar niet alleen had je die lijn, maar je had ook een ziel in dat volk. Ja, het klinkt een beetje belachelijk in deze tijd, maar dat het een soort volksaard is.
Een beetje Wagneriaans ook. Hè? Het is een beetje, dat als je het weer vergelijkt met de kunsten, zou ik maar zeggen.
Ja, dat kun je inderdaad. En dan krijg je de gevaarlijke link. Als je zo dus cultuur ziet en met een ziel en dergelijke, dan krijg je op een gegeven moment ook het begrip zuiverheid erin. Dan blijkt op een gegeven moment dat het volk minder zuiver kan worden doordat er bijvoorbeeld vreemde invloeden van buitenaf inkomen. En je kunt op een gegeven moment ook zeggen, ja, het ene cultuur is misschien, net zoals mensen, wel beter dan de ander. We zijn niet gelijkwaardig. Nou, en dat hele concept wat in de jaren 30 op allerlei manieren en heel gedifferentieerd in elkaar zit, dat speelde ook bij Snijder in zijn wetenschappelijke werk en ook in het gedachtegoed van Elfrink.
Ja, want ze schrijven het ook echt op. Hè? Dus dat is ook nog, je bedoelt, het is allemaal terug te lezen. Dat maakt het ook interessant natuurlijk.
Ja, Elfrink die schrijft bijvoorbeeld een heel kort stukje of een kort artikeltje over de Etruskische grafschilderkunst. En dan zegt hij ook, ja, maar dat is toch een beetje even in mijn woorden, een beetje een slapzootje, want dat Griekse, dat is veel beter. Maar bovendien zeg je, als je dan in die renaissance kijkt, dan zie je daar nog die bijna bloedverwantschap met die Etrurius. Dus dat soort. Ja. En dat zijn natuurlijk concepten die zijn uiterst gevaarlijk, want het wordt nog een keer gevaarlijker. Niet alleen met die zuiverheid, maar dat ze er op een gegeven moment ook zeggen, het zit ook echt bij mensen. Het zit eigenlijk in een soort bloedlijn. En dan krijg je een raciale component nog bij.
Ja.
Nou, ik denk dat het, wat ik nu vertel, een heel ingewikkeld verhaal is voor heel veel mensen, maar
goed,
de werkelijkheid.
Het interessante is natuurlijk dat dat cultureel erfgoed en de studie daarvan en politieke ideeën met elkaar verward raken eigenlijk. Hè, of verward, in elkaar grijpen. Dat is natuurlijk.
En soms ook niet eens dat je zegt van, kijk, mensen die in die atmosferen werkten, in zo'n wetenschappelijk klimaat, dat je kunt zeggen, dat deden ze heel gericht met een soort politiek doel wat ze voor ogen. Nee, dat was ook gewoon een soort denken. Alleen het werd uiteindelijk natuurlijk volkomen misbruikt. Na de Tweede Wereldoorlog viel iedereen natuurlijk ook wel de schillen van de ogen.
Ja, nou ja, die referenties die je maakt aan natuurlijk Hitler, die zich weer op de Grieken baseert, hè, ook met de plannen voor Berlijn en zo. Daarom raakte ik ook even aan Trump, die Arc de Triomphe weer neerzet. Hè. Dat is ook die verheerlijking van die Grieken, maar tegelijkertijd ook nou ja, wat vorige dictators deden natuurlijk. Maar ja. Nou ja, het is best interessant dat tot heden door...
Het is een actueel thema.
Ja, het is helaas
en dat is actueel. Dat is zorgelijk.
Ja. Misschien toch ook nog heel even, want wat zijn ontwikkeling naar nazisme of fascisme van Elfrink, maar is interessant, maar ook daarna, hè, hoe hij zich daarna heeft ontpopt, is bijna nog is een soort vreemd avonturenboek.
Ja, feitelijk zitten we nog in het begin van
het
boek.
We zitten nog maar aan het begin, ja precies.
Het is geen tijd om het hele boek te bouwen.
Nee, zeker niet. Maar wat wel interessant is om dat even te schetsen, maar misschien ook... Hoe die uiteindelijk na die oorlog is behandeld in Nederland.
Ja, dus Elfrink is een man met een groot geheim, avontuurlijk leven gehad, maar met een geheim wat hij uiteindelijk zijn graf in heeft meegenomen. En dat geheim dat zit hem eigenlijk dat hij in de oorlog voor de Duitse geheime dienst gaat werken in Zuid-Afrika. En natuurlijk voor die boeren, hè, daar heb je weer die Duitse gedachte. Dan wordt hij in 1943 door de Britse geheime dienst MI5 in de val gelokt. En naar Londen wordt hij gebracht, wordt hij gevangen gezet. En die Britten weten eigenlijk precies wat Elfrink daar allemaal heeft uitgespookt. Maar hij bekent niet en zij kunnen hun bronnen, waaruit ze die gegevens van Elfrink hebben kunnen zijn, niet openbaar maken. Want dat noemen ze ook de most secret sources. En dat heeft te maken met dat zij de Enigma-code konden doorbreken, daar de diplomatieke post konden lezen. Nou, dan wisten ze wat Elfrink gedaan had. Dus ze brengen hem, en hij is in november 1943 zit hij in Londen, dan gaat hij wordt hij overgebracht naar Scheveningen. Naar de Nederlandse autoriteiten, dan blijft hij tot 1949 gevangen zitten. En ook de Nederlandse autoriteiten, ja, die hebben geen informatie van die Britten gekregen. Dus ja, die weten eigenlijk ook niet wat ze met die man aan moeten. Er is geen aanklacht, er is geen proces en dan pas in januari 1949 komt hij vrij. Hij hoeft verder niks, hij is vrij. En dan gaat hij, dat is heel wonderlijk natuurlijk met die gedachte, gaat hij het onderwijs in. Hij gaat jarenlang tot 67 in Den Haag onderwijs geven. Onder andere aan het Zorgvliet Gymnasium, waar tegenwoordig of in ieder geval ook onze prinsesjes gezeten hebben. Daar is hij dan. En dan is het natuurlijk verbazingwekkend van hoe... Hoe kon dat nou? Hè? Dat is denk ik ook een beetje Els de vraag die je bedoelt. Van, ja, ja. Hoe kon het nou dat hij daar terecht kwam? Nou, dat is heel simpel. Men had niet voldoende achtergrondinformatie. Dat geheim bleef in zekere zin een geheim. Er waren wel verhalen, maar bleef een geheim. Het tweede is, in de jaren 50 was iedereen ook weer gericht op de toekomst. Niet terugblikken naar die oorlog. We moesten wederopbouwen, we moesten met elkaar vooruit. Dus dat is een belangrijke schakel waardoor er minder gekeken werd. En in 1956... Eigenlijk vraagt Elfrink daar dan zelf om, geeft Kals, dan de minister van Onderwijs, die geeft ook een brief. Die zegt, nou meneer Elfrink, we hebben in 1950 al even naar uw situatie gekeken. Er is geen enkel bezwaar dat u onderwijs gaat geven. En zo geschiedde. En wij weten, zeker in de laatste jaren van zijn onderwijsactiviteiten, dat hij dus in de klas met veel liefde over Zuid-Afrika en de apartheid daar kon spreken. Nou ja, goed, dus wonderlijke banden.
Wonderlijk, ja. Nou, een heel interessant verhaal natuurlijk. Niet alleen het oorlogsverhaal, maar ook daarna. Hij heeft interessante avonturen beleefd, maar ook na de oorlog is dat interessant om te volgen. En ik weet niet, wanneer is hij overleden?
Hij is in 1992 overleden en uit mijn hoofd zeg ik een maand later, om het verhaaltje even rond te breien, overlijdt Geert Hoefsnijder.
Oh ja.
Maar die... Belangrijk, die kwam, dacht ik, dan kijk ik ook even naar de overbuurman, maar ik dacht in 1954 pas vrij uit Scheveningen. En hij mag...
Ja, ook vanwege zijn
En hij mag nadrukkelijk geen onderwijs geven, Geerto Snijder. Nee. En hij vertrekt kort erop, dan gaat hij wonen in Duitsland, in Wiesbaden.
Had je nog iets toe te voegen, Rogier, of over Snijder? Dat was dus de directeur ook in oorlogstijd van het Allard Pierson.
Ja. Ja, misschien nog belangrijk om daar toe te voegen dat Snijder ook in de oorlogstijd lid werd van de SS. Dus die hang naar dat Germaanse gedachtegoed, dat zie je daar ook heel duidelijk. En voorzitter werd van de Cultuurraad in Nederland. Dus echt een nou, zo heet het boek ook wat over Snijder en een aantal andere hoogleraren geschreven. Een collaborateur van niveau.
En met een Germaanse werkgemeenschap, dat had je ook nog. Je had allerlei. Ja. Ja, maar ook aan, dat was ook aan de SS gelieerd. Ja.
Nou, heel interessant. Maar Rogier, je gaf al wat toelichting op Snijder. Jijzelf bent nu hoofd van het onderzoek aan de UvA bij het Allard Pierson naar de herkomst van de archeologische collectie. We hebben een mooie collectie bij het Allard Pierson. Niet heel erg groot, maar het is best wel een onderneming. Je zit nu in je vierde jaar, eigenlijk het laatste jaar van de eerste periode. Hè, dus 4 jaar onderzoek. En we zijn er nog lang niet. Maar misschien kan je iets vertellen over de aanleiding waarom we dit onderzoek zijn gestart. En ook misschien even waar we nu zijn. Gewoon dat mensen een idee hebben van wat hebben we gedaan en wat kom je tegen. Nou, vertel wat je wil vertellen.
Ja, ik denk als we beginnen bij de aanleiding, dat we even een klein sprong in de tijd gaan maken. Want we hebben natuurlijk heel veel objecten met een interessante herkomstgeschiedenis in onze collectie. Ook weer gekoppeld aan die Tweede Wereldoorlog periode waar we het al over gehad hebben. Maar dat is niet waar we ons nu vooral mee bezighouden. Dus als we het over de aanleiding hebben, dan wil ik eigenlijk even een sprong maken naar begin jaren 2000. Mijn eigen studentenjaren hier aan de Universiteit van Amsterdam. En ook een periode waarin ik zelf veel rondliep op opgravingen in het Middellandse Zeegebied, vooral Italië. En daar ook al, net als vele generaties studenten voor mij, stuitte op allerlei sporen van illegale opgravingen, illegale praktijken met dat cultureel erfgoed. Dus opgravingen waar studenten 's nachts de wacht moesten houden, omdat anders 's ochtends de opgraving waar ze mee bezig waren was leeggeroofd. Of enorme kuilen die er gegraven waren door grafrovers op zoek naar allerlei rijkdommen. Opgravingen waarbij studenten onderin het graf wat ze de hele zomer hadden opgegraven opeens een colaflesje tegenkwamen van die achterloos achtergelaten door de grafrover die daar geweest was. Van dat soort dingen. Alleen wat ik als student nog niet echt wist, is waar die objecten dan terechtkwamen. Totdat eigenlijk in 2007 er een heel belangrijk boek uitkwam, The Medici Conspiracy, een hele spannende titel ook. Geschreven door twee onderzoeksjournalisten, Peter Watson en Cecilia Todeschini. Waarin heel zorgvuldig politieonderzoek naar die illegale markt in Oudheden uit de doeken werd gedaan. Eigenlijk ook naar het hele witwassysteem dat daarachter zat. Waarbij heel duidelijk werd hoe nauw de contacten waren tussen dat criminele circuit, de kunstmarkt en allerlei grote musea wereldwijd. En ik weet nog dat ik als student, en ik denk ook veel museummedewerkers op dat moment, eigenlijk als eerste een beetje zoals bij de Epstein-files, gingen kijken of ze er zelf in stonden. Dus ik ging kijken of het Allard Pierson er ook in voorkwam.
Ja.
Dat werd ergens in een nood wel genoemd. Maar pas in de nasleep van dat politieonderzoek, van dat boek wat er dus over geschreven is, werd ontdekt dat er uit datzelfde circuit of dat netwerk dat opgerold was in dat politieonderzoek, dat daar ook vertakkingen naar de Nederlandse kunstmarkt, ook naar het Allard Pierson in zaten. Dat heeft ertoe geleid dat eigenlijk al in 2009 hier gezegd werd, we moeten dingen anders doen. Hoe kan dit zo? Hoe het juridisch kan dat dit nog zo lang gebeurde, daar komt Evelien misschien zo nog wel over te spreken. Maar eigenlijk heeft het nog best lang geduurd voordat het binnen het Allard Pierson die cultuurverandering ook echt in gang gezet is. Dat is het project wat we nu uit aan het voeren zijn, is daar een heel direct gevolg.
Ja, want je hebt het over natuurlijk grafrovers en dan zet je ook die criminelen, want het zet je op een bepaalde plek. Maar ik begreep ook wel dat binnen de wetenschap, gewoon in de afgelopen vroegere jaren, het ook een soort van normaal was dat als je opgroefde dat je ook eens wat meenam. Is dat, dat is recent natuurlijk niet meer zo, maar
ja,
was dat een soort gebruik? Of hoe?
Dat was heel gebruikelijk. En uiteindelijk vooral in de vroege jaren van de archeologie, dus de 18e en 19e eeuw, waarbij natuurlijk van alles meegesleept werd naar het Louvre en British Museum. Dat is een gewoonte die in de loop van de 20e eeuw echt wel verdwijnt. Dus we hebben hier ook in het Allard Pierson, we zijn natuurlijk pas in 1934 opgericht, dat hebben we net al over gehad, eigenlijk nauwelijks archeologische collecties die door opgravingen van de UvA in het buitenland zelf zijn binnengekomen. Dus het grootste deel van onze collectie komt van de kunstmarkt. En wat die markt in oudheden zo ingewikkeld maakt, is dat het voor consumenten eigenlijk bijna onmogelijk is om te zien of een object uit een legale of een illegale bron komt. Omdat die herkomstdocumentatie vaak niet op het moment van koop beschikbaar is.
Ja, dus eigenlijk ook voor de conservator of de wetenschapper is dat best moeilijk. Dan moet je toch eerst kijken, nou ja, is er een herkomst documentatie beschikbaar? En zo niet, dan kan je het ook eigenlijk niet zeggen, toch? Of is dat?
Dus om het idee te schetsen, als je een schilderij uit een museum steelt of een gouden helm uit een museum steelt, dan wordt dat als vermist opgegeven. Dan komt het in allerlei internationale databases te staan en dan kun je dat niet zomaar legaal verwerven. Als je een object illegaal opgraaft, er is niemand die wist dat het bestond, er is niemand die erbij was op het moment dat je dat deed, er is niemand die er aangifte voor zou doen. En vervolgens kun je claimen dat het al generaties lang in je familie was en het verkopen zonder dat er een haan naar krijgt. Gelukkig zou dat allemaal niet meer moeten kunnen volgens de wet, maar dat is echt pas een hele recente ontwikkeling.
Ja.
Maar het gebeurt tot op de dag vandaag nog steeds en ook bij gerenommeerde kunsthandels.
Ja, want ik begrijp dat ze ook gewoon documentatie van zogenaamd herkomstfeiten maken. Om het object legitiem te maken.
Ja, en dat is natuurlijk iets wat nu met generatieve AI nog weer makkelijker geworden is om dat soort documenten te vervalsen.
Ja.
Daar vindt nu onderzoek naar plaats, maar dat... Daar moet nog heel veel naar gebeuren.
Maar goed, kijken we even naar de collectie van Allard Pierson. We hebben zo'n 20.000 objecten. En je bent nu eigenlijk, je focust je op 10.000 objecten van na 1970. Misschien moeten we heel even naar Evelien om ons uit te leggen waarom we de keuze hebben gemaakt om vooral de objecten van na 1970 te onderzoeken op herkomst en op, nou ja, eigenlijk het. Is het object legaal of illegaal verkregen?
Ja. Dat 1970 is een heel belangrijk jaar, omdat in dat jaar een internationale conventie, een verdrag, is tot stand is gekomen na heel lang. Het UNESCO-verdrag tegen de illegale handel. En dat moment, ook al zijn we in Nederland bijvoorbeeld, de meeste marktlanden of landen waar dan voorwerpen naartoe zijn gebracht, pas veel later partij geworden bij dat verdrag, in Nederland 2009. Vandaar dat we zeggen altijd van alles van voor 2009 is oké.
Dan moet je heel even uitleggen, Evelien, want er is een verdrag afgesproken in 1970 en waarom is dat pas in 2009 dan voor Nederland van belang?
Ja, misschien dat ik eerst even moet uitleggen waar dat verdrag, waarom dat zo belangrijk is. Het was echt het eerste verdrag dat de eenzijdige gang van kunstvoorwerpen, antiquiteiten, specifiek van herkomstlanden naar marktlanden probeerde aan te pakken. En daarvoor een systeem had bedacht dat er export voor alle werken, antiquiteiten, als we het nou hebben over archeologische voorwerpen, waarvan je niet weet waar ze vandaan komen, die zijn niet gedocumenteerd, een exportvergunning zou moeten worden afgegeven, waarna dan het alleen maar kan worden ingevoerd als er een importvergunning aan de andere kant staat. Alleen die importvergunningensysteem, dat is nooit van de grond gekomen. Hoe dan ook, is dat 1970 wordt wel gezien als een soort van watershed, dus een waterscheidingmoment. Alles wat daarvoor is gebeurd, het zij zo, dat was voordat er echt regels waren. En alles wat er daarna was, want het zijn er allemaal ethische regels, ook voor musea, toen afgekondigd in die tijd daarna. Dat moet voldoen aan die vereisten om een bepaalde documentatie te hebben. Waarom zijn landen pas veel later partij geworden? Ja, omdat het natuurlijk de markt in de weg staat. Hè? Het reguleert de markt. En het is tot op heden, denk ik, dat het heel belangrijk is om in gedachten te houden dat de focus was natuurlijk altijd op authenticiteit, niet zozeer op de eigendomsgeschiedenis. Is het echt? plus een vrij algemeen gevoel natuurlijk, wat raakt ook aan koloniale roofkunst, is dat, ja god, grote musea en wij kunnen toch eigenlijk het beste voor dit soort voorwerpen zorgen, want ze liggen daar maar en ze worden daar verwaarloosd en anders waren ze, wat ook wel gezegd wordt van de Parthenon marbles bijvoorbeeld, anders was het al lang, was het er niet meer, we hebben er goed voor gezorgd, ondanks het feit dat er, goed, er valt ook nog van heel over te zeggen. Dus marktlanden, zoals Nederland, destination countries, dus waar die voorwerpen in musea terechtkomen, zijn pas veel later partij geworden. Tegenwoordig zijn bijna alle landen wel partij bij dit verdrag, maar in Nederland is pas sinds 2009. En dan kan je dus zeggen, ik ben het er niet helemaal mee eens, dat alles wat voor 2009... wat mogelijk voor 2009 al uit de grond is gekomen, illegaal is verworven, is daardoor legaal geworden, omdat we in Nederland een systeem hebben dat na 20 jaar eigenlijk claims zijn verjaard en eigendomsverkrijging te goeder trouw. Nu ga ik even juridische dingen zeggen, maar dat is heel belangrijk, dat verschil, dat als je niet weet of iets een illegale herkomst heeft of een verkeerde herkomst, waar iets vandaan komt, dan ben je te goeder trouw, zou je kunnen zeggen, dan weet je het niet. En dan kan je eigendomstitel gelijk verkrijgen. Dat is in heel veel landen zo, maar dat is bijvoorbeeld in een systeem zoals de Verenigde Staten of Engeland niet zo.
Daar misschien kan je even, voordat we te diep in de details gaan, maar het is duidelijk dus dat die 1970 UNESCO-verdrag, nou dat moesten landen ratificeren, heette dat, hè, natuurlijk, en dat heeft Nederland 2009 gedaan. En daardoor zijn die data in 1970 en voor ons dan in Nederland 2009 ook, hè, van belang voor het onderzoek. Maar misschien even nog even bij Rogier. Dus jouw onderzoek focust heel erg op die objecten die na 1970 verkregen zijn. Maar misschien kan je vertellen wat je tegenkomt, kwam en waar je nu staat met je onderzoek. Of misschien wil je zelf nog wat toevoegen aan het verhaal van Evelien.
Ja, misschien een hele kleine toevoeging daar nog op is dat 1970 is dus zeg maar een soort morele ondergrens, in ieder geval in Nederland. 2009 is de juridische grens. Maar voor een land als Italië bijvoorbeeld is de nationale erfgoedwetgeving al sinds 1909 die heel duidelijk zegt dat oudheden niet zonder toestemming van de staat mogen worden opgegraven of geëxporteerd. Dus,
ja, dus dat verschilt ook heel erg per land. Ja. Dus dat maakt ook de onderlinge verhouding, of in ieder geval die onderlinge juridische verhoudingen misschien nog wel wat complexer. Ja.
Ja, en waar we staan is dat we zijn dus begonnen om object voor object en vaak handelaar voor handelaar, verzamelaar voor verzamelaar, de collectie door te werken en zoveel mogelijk van de geschiedenis van eigenaarschap, dus alle voorgaande eigenaren voordat het object in bezit van het museum is gekomen, te documenteren, vast te leggen. Daarbij kijken we dan expliciet naar eventuele misstappen die daar zijn begaan. Dus exporten zonder vergunning of aanwijzingen voor illegaal opgegraven of uitgevoerde oudheden.
En kan je iets vertellen over wat je tegenkomt? Want dan kunnen mensen zich ook iets bij voorstellen. Hè? Als je dat onderzoek doet, waar kijk je dan naar? Bonnetjes of de contracten? Of wat zie je?
Wat komt maar. Begint ieder onderzoek begint hier intern in het museum met onze eigen archieven. Dus van de inventariskaarten van het museum waarop hopelijk vermeld staat waar het object is gekocht. Nou, dan duiken we het archief in op zoek naar de bonnetjes, de aankoopbon. Meestal is die documentatie vrij sumier. In een enkel geval, dan hebben we het echt over een enkel geval op duizenden voorbeelden, zit daar ook wel een exportvergunning bij. Maar veelal al loopt dat spoor al vrij snel dood, of bij de handelaar waar het museum het object gekocht heeft, of bij de handelaar waar een particulier verzamelaar het object gekocht heeft, die het vervolgens aan het museum geschonken heeft. Dus die lijntjes zijn vaak verontrustend kort. En op die manier komen we eigenlijk niet veel verder. Dus het is voor ons heel belangrijk om die data naar buiten te brengen en ook actief de samenwerking te zoeken met herkomstlanden waar misschien andere vormen van documentatie bewaard zijn gebleven. Zoals bijvoorbeeld in beslag genomen bedrijfsadministraties van handelaren die tegen de lamp zijn gelopen omdat ze zich inhielden met dit soort praktijken.
En dat doe je ook, hè? Ik bedoel, dat kom je ook echt tegen. Dus er komen ook zaken naar boven, waarvan wij dan, of jullie, wij moeten denken van, moeten we het niet teruggeven? Hoe staat het met legaliteit of illegaliteit? Kan je iets zeggen over, want je kan het juridische aspect pakken, hè, waar Evelien de toelichting op heeft gegeven, maar je hebt ook nog een ethisch en moralistisch standpunt. Maar laten we het ethisch noemen. Hoe kijk je daarnaar? Even vanuit jou, je bent nu het vierde jaar met dat onderzoek. Hoe zou je eigenlijk vinden dat musea zich zouden moeten opstellen ten aanzien van legaal en illegaal erfgoed?
Ja, ik bedoel, het is een illusie dat we al deze gevallen op gaan lossen en dat we ieder object dat illegaal verhandeld is kunnen traceren en kunnen terugbrengen naar de plek van herkomst. Dat is ook helemaal niet de wens van de herkomstlanden bijvoorbeeld. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om in deze fase, waarin er echt nog wel een verschil zit tussen wat traditioneel, Evelien noemde het al even, traditioneel de herkomstlanden en traditioneel de marktlanden zijn voor dit soort collecties. Tussen enerzijds de bereidheid om toe te geven dat dingen verkeerd zijn gegaan en misschien nog steeds niet goed geregeld zijn in wetgeving en beleid. En anderzijds de bereidheid van dus de bronlanden om te zeggen, het is goed zo, laat het maar bij jullie. Dus we zitten nog in een fase waarin we een soort van zero tolerance beleid hebben, waarbij we echt paal en perk moeten stellen aan praktijken die nog steeds doorgaan. Maar ik denk wel dat een project als het onze, waarbij we op een hele constructieve manier proberen om al in een heel vroeg stadium proactief dus de samenwerking te zoeken op dat herkomstonderzoek al met de bronlanden van de collectie, dat dat leidt tot hele nieuwe vormen van samenwerking en ook meer een soort van gedeeld curatorschap van dat erfgoed.
Ja. Je hebt al enige ervaring ook met de gesprekken met, het gaat om bij archeologie natuurlijk vooral over Italië, Turkije, Griekenland, hè, want daar komen natuurlijk, dat zijn herkomst, Egypte natuurlijk, ja. Dus staan ze daarvoor open?
Het verschilt wel per land, maar zelfs een land als Italië, dat echt eigenlijk voorop loopt in deze strijd tegen de illegale handel en echt een hard zero tolerance beleid voert. Zelfs Italië zegt, we willen dat alles wat illegaal uitgevoerd is, dat willen we terughalen naar Italië. Maar we willen niet musea leegtrekken. Mm. Dus in ruil daarvoor bieden we wel de mogelijkheid om objecten in bruikleen te nemen. Mm. Dus het is ook een verschil tussen juridisch eigenaarschap en het feit of je objecten al dan niet in je museum kunt laten zien. Of
functioneel eigenaarschap, ja. En we hebben het heel erg over juridisch en illegaal, legaal. Maar er is ook nog zoiets van, wat vinden we eigenlijk zelf? Hè? Dus musea moeten natuurlijk ook, want je hebt natuurlijk die 1970 UNESCO-verdrag, die ons allemaal bij de les moet houden. Maar daarvoor is natuurlijk ook heel veel geschied. Hoe vind jij dat we daarmee om zouden moeten gaan?
Ik denk ruimhartig, ook gezien de fouten die we in het verleden gemaakt hebben. Maar ik denk dat we het ook als een kans moeten zien. Dus ik denk dat musea het nog te lang en misschien nog steeds wel als een last ervaren. Mm. Het is natuurlijk wel ook een stevige investering in tijd en middelen die je moet doen om dit helemaal uit te zoeken. Maar het levert ook ontzettend interessante verhalen op. Dus het is ook een kans om met een oude collectie nieuwe verhalen te vertellen.
Ja, want het interessante is natuurlijk misschien, Evelien, er is veel te doen geweest over koloniale geschiedenis en ook objecten uit de tijdens de Tweede Wereldoorlog die zijn gestolen. Maar de archeologie is tamelijk onbelicht geweest. En naar aanleiding van het verhaal van Rogier, daar is wel heel veel aan de hand. En nog steeds eigenlijk. Dus hoe komt dat? En zie je een verschuiving dat er ook aandacht is voor die archeologische objecten? Of hoe is het zo gekomen?
Dus wat jij eigenlijk bedoelt en wat ik ook zo, ik heb een proefschrift geschreven over verschillende categorieën inderdaad en hoe die, wat de regels zijn voor die verschillende categorieën. Dan kan je zeggen, natieroofkunst is in Nederland de meest bekende, oudste categorie, hè, waar eind van het millennium opeens veel aandacht voor is geweest. En iedereen was het daar eens, ook al waren die juridische regels in landen zoals Nederland niet zo dat die per se dan ook terug moesten na zoveel jaar, dat niet kon, hè, als het gestolen familiebezit. Dus daar is veel aandacht voor geweest. Vervolgens hebben we de categorie koloniale roofkunst, wat een lastig term, wat valt daar precies onder, maar dus daar is in 2017 een enorme kentering gekomen door op initiatief van president Macron in Frankrijk, die eigenlijk zei in Afrika van het is niet langer verantwoord dat meer dan 90% van Afrikaanse cultureel erfgoed in westerse collecties zich bevindt, dat mensen opgroeien zonder toegang. Hier zie je een verschil ook in juridische termen van eigendom. Het is mijn eigendom naar wie heeft recht op toegang. Welk verhaal wordt er verteld? Het recht op cultuur, dat is ook een mensenrecht, een erkend. Een beetje vaag, maar het recht op toegang tot cultuur is ook vaag. Maar als dat betekent het recht op controle, dan wordt het al minder vaag in de zin van restitutiekwesties. Dus dat zie je op het gebied van koloniale roofkunst, dat er best wel juridische normen ook zijn. Antiquiteiten, dus hedendaagse roofkunst, maar dat is ook al veel, veel eerder natuurlijk gebeurd, is inderdaad echt heel opvallend, terwijl het eigenlijk de enige categorie is waarvoor een internationaal verdrag is. Overigens is dat internationale verdrag sindsdien aangevuld met veel meer internationale norm. Hele belangrijke ontwikkeling is de importverordening vanuit de EU, die sinds vorig jaar volledig van kracht is en bepaalt als wet, die heeft directe werking ook in Nederland, dat je alleen maar voorwerpen, antiquiteiten en kunstvoorwerpen kunt invoeren van buiten de EU als er een goede herkomst bij zit. Nou, dan zie je dat hele veld en veel meer van dit soort regelingen die een omkering van de bewijslast eigenlijk. Daar gaat het dus niet over wie is de eigenaar, maar kan je aantonen, en als je dat niet kan aantonen, dan ben je strafbaar ook zelfs, of iets een goede herkomst heeft. Nou, dan is vervolgens de vraag, wat is een goede herkomst? Maar goed, dat zijn details. Maar dat is dus die derde categorie waarvoor eigenlijk in ieder geval in Nederland, want dat is niet overal zo, vrij weinig aandacht voor is. Ook geld voor herkomstonderzoek. Ik heb er net een stukje over geschreven voor zo'n museum, dat er natuurlijk heel veel geld beschikbaar is gesteld, heel goed, voor het onderzoek naar natieroofkunst in musea, het onderzoek naar koloniale roofkunst. De laatste jaren ook zijn er geld. Maar dat gebeurt eigenlijk niet op het gebied van antiquiteiten, terwijl dat eigenlijk juist de categorie is die internationaal, juist juridisch ook, een hele veel degelijkere grondslag krijgt. En ik denk dat we daar in Nederland ons te weinig van bewust zijn dat er wel degelijk ook voor 2009, zeg maar, dat die normen aan het veranderen zijn. Het recht is ook maar iets wat verandert, hè, en de interpretatie daarvan.
Maar nog heel even, Rogier, want jij vertelde over die, die handelaren die eigenlijk zijn betrapt, zou je kunnen zeggen, hè, in dat boek The Medici Conspiracy, wordt dat helder. Dus zijn er gewoon handelaren die nog steeds handelen en die ook waarvan van wie we weten dat ze gewoon niet oké zijn, zou ik zeggen.
Ja, ik zou eerlijk gezegd voor geen enkele handelaar mijn hand in het vuur durven steken.
Okay.
Maar dan komen we weer terug op het concept van de grijze markt. Dus het idee dat het voor een consument niet altijd duidelijk is of dingen legaal of illegaal verkrijgen zijn. Misschien geldt dat voor handelaren zelf in bepaalde mate ook wel. Misschien zijn ze willens en wetens naïef. Dat kan ik ook niet inschatten. Maar er worden ieder jaar nog objecten in beslag genomen op de kunstmarkt. Er wordt ook heel actief nog illegaal opgegraven. Met name ook in allerlei conflicten situaties. Oekraïne is een slecht voorbeeld.
Ja.
En natuurlijk het Midden-Oosten ook. En dat zijn objecten die nog steeds ook op de Europese markt terechtkomen, ondanks dus recent aangescherpte wet en regelgeving.
Ja, want er is zo'n red list, hè, die dan aangeeft wat, wat er verdwenen is.
Ja, dat gaat echt om categorieën van erfgoed die veelvuldig geroofd zijn of die echt op basis van wat ze zijn, al verdacht zijn eigenlijk.
Ja.
Maar dat is eigenlijk maar het topje van de ijsberg.
Oké. Okay. En even nog over die medici conspiracy. Zijn die mensen ook opgepakt? En zitten ze in de gevangenis? Of zijn ze gewoon nog lekker bezig?
Ook een beetje teleurstellend. Okay. Er zijn maar heel weinig mensen daadwerkelijk veroordeeld voor, zeker voor het specifieke feit van illegale handel in oudheden. Het is heel moeilijk bewijsbaar en heel moeilijk te veroordelen. Dus veelal zijn mensen die gepakt zijn, gepakt op valsheid in geschriften. Of dat soort meer soort van administratieve fouten. Veelal komen ze dan weg met boetes en in beslagname van materiaal. Er zijn een aantal gevallen, zoals de meneer Medici, die in de titel van het boek ook genoemd wordt, die wel gevangenisstraf gekregen heeft, maar die heeft hij grotendeels in huisarrest uit kunnen zitten. In zijn villa aan de Tirrense kust. En is weer op vrije voet. En wil ook nog wel eens optreden, omdat foto's uit zijn bedrijfsadministratie die gebruikt worden in herkomstzaken volgens hem niet gebruikt mogen worden, omdat hij het beeldrecht heeft op zijn bedrijfsadministratie. Oh.
Oké, maar goed, dus eigenlijk is, als je het goed bekijkt, bijna onmogelijk om nog een goed gedocumenteerde, tenminste als ik het zo hoor, archeologisch object te verkrijgen. Klopt dat?
Die zijn dun gezaaid. En je ziet ook dat herkomst een verdienmodel is geworden. Dus objecten die wel een goede herkomst hebben, zijn ook vele malen duurder geworden op de kunstmarkt.
Dus het is niet meer de esthetische waarde, maar de gedocumenteerde...
In ieder geval een combinatie van...
Ja, een gedocumenteerde waarde. Evelien, je bent heel al lang werkzaam in deze materie, waar kunst, misschien moeten we zeggen, of cultureel erfgoed slachtoffer wordt van menselijk handelen, van oorlog tot roof, tot allerlei andere vormen van illegaliteit en het verkrijgen van objecten. Hoe kom je in dat vakgebied? Waarom vind je het zo leuk?
Zo leuk. Nou ja, het is natuurlijk een heel intrigerend gebied waarbij je met mooie voorwerpen te maken hebt. Dus ik denk dat iedereen zich daar iets bij kan voorstellen. Maar ik ben er concreet op gekomen, inderdaad al heel lang geleden. Ik heb recht gestudeerd aan de UvA en met de specialiteit internationaal recht, zeerecht. Ook een beetje internationaal recht is natuurlijk altijd een beetje vaag. Dat is dit ook. Ik heb een tijd in Griekenland vervolgens gewoond en gewerkt als jurist ook. En daar raakte ik geïntrigeerd door die hele claim op de stukken van de Acropolis die in eind 18e eeuw, begin 19e eeuw door Lord Elgin mee zijn afgehakt van de Acropolis en mee zijn genomen naar het naar Engeland. En vervolgens heeft hij ze moeten verkopen aan het British Museum, aan de overheid. Ik vond dat gewoon een hele interessante vraag. Hoe zit dat nou eigenlijk? Kan dat allemaal? Toen kwam ik terug in Nederland en toen wilde ik daar een proefschrift over schrijven over dit soort kwesties. Maar er was toen op dat moment niet echt heel veel geld of interesse voor. Maar toen ben ik gaan werken als jurist voor het onderzoek naar nazi-roofkunst in de Rijkscollectie. En van daaruit de restitutiecommissie min of meer mede opgericht, daar heel lang gewerkt. En ja, het is een heel intrigerend gebied dus vanuit nazi-roofkunst, maar ook een bredere interesse. Nazi-roofkunst in Nederland was natuurlijk een heel acuut probleem, dat er inderdaad in de Rijkscollectie en aantoonbaar gewoon werken met een, daar heb je namelijk dat bij oude meesters heb je meestal wel een vrij goede herkomstgeschiedenis, weet je, een lijn dat je kan in ieder geval kan uitvinden in welke collecties ze hebben gezeten, dat in tegenstelling tot veel andere voorwerpen. Dus dat, maar dat was tot dan toe eigenlijk ook totaal geaccepteerd. Dat was oude koek. Dat is enorm gaan werken en gaan opleven. En toen heb ik alsnog een proefschrift geschreven na veel jaar aan de Universiteit Leiden over dit onderwerp, niet heel lang geleden. En ben toen daarna naar Universiteit van Amsterdam gekomen. En nu ben ik net gaan werken voor een consultancy op dit gebied. Specifiek op het gebied van herkomstonderzoek en kwesties rond de bescherming van cultureel erfgoed.
Ja, want je beschreef net dat Macron natuurlijk door zijn teruggave van een aantal voorwerpen uit Benin, geloof ik, en ik weet even niet meer waar nog meer vandaan, maar aan in ieder geval objecten uit Franse collecties terug naar Afrikaanse landen, dat ook iets heeft veranderd, hè, in hoe je ermee om kan gaan. Maar er zijn natuurlijk een aantal van dat soort momenten dat je erover na gaat denken, ook als burger, hè, dat je denkt, oh ja. Maar hoe kijken we nu naar die restitutie? Want als ik het hoor, van Rogier, is best wel lastig om... want als je de juridische kant bekijkt, hè, dan moet je allerlei stappen doorlopen. Maar ook de ethische kwesties, hoe loopt dat door elkaar? Is het bijvoorbeeld bij het koloniaal verleden, kijken we vooral naar ethische redenen om iets terug te geven? Of hoe kijken we daar tegenwoordig naar?
Ja, wat je ziet is vanuit elke categorie wordt er een beetje anders tegen aangekeken. Het verschilt enorm per land. In heel veel landen zijn er inmiddels wel ook wettelijke regels voor restitutiekwesties, zowel voor natieroofkunst als voor andere. Maar als we teruggaan, is eigenlijk de belangrijk voor musea is dat al in de jaren 80, naar aanleiding van het 1970-verdrag, in het 1970-verdrag is ook opgenomen dat we onze musea moeten opleggen dat ze ethisch handelen bij de verwerving en bij de tentoonstelling. En eigenlijk staat er in die ethische code, de ICOM-code is dat, ethische code die al sinds... eigenlijk internationaal geldt als minimum standaard voor de museale praktijk, dat je nog iets mag verwerven, nog iets mag tentoonstellen eigenlijk, als het niet een volledige herkomstdocumentatie heeft.
En misschien toch, want we praten heel erg over herkomst, hè, maar misschien kan je even beschrijven, wat is herkomst, hè, van een object? Wat moet je dan, waar moet je dan op letten?
Ja, een provenance is letterlijk betekent dat in mijn definiëring de eigendomsgeschiedenis, de bezitsovergangen vanaf het moment van moderne opgravingen bij archeologische voorwerpen. Dus niet alleen proveniënt heb je in de archeologische definitie is waar komt iets vandaan, hè, specifiek wel te vindplaats, dacht ik. Provenance is meer echt die overgangen en dat is herkomst eigenlijk. Dus ja, de herkomstgeschiedenis, dat is wat we daarvan onder verstaan. En dat is belangrijk omdat er bijvoorbeeld bij een oude meester in de periode 33-45 heel belangrijk is omdat er zo'n enorme jacht was op, zowel door Göring als Hitler wilden ze een museum groter dan het Louvre maken. Moest ik weer denken even aan jullie discussie, hè, over als politiek, ter meerdere glorie van het Derde Rijk. En er zijn dus in die tijd enorm veel werken verzameld, geconfiskeerd van Joodse burgers. In Polen ook hele publieke collecties, veel vernietigd ook daar. Dat is een beetje de achtergrond van die herkomst. Ja. En dat speelt de laatste tijd ook voor koloniale roofkunst. Echt iets van de afgelopen jaren. Daar is al van de etnografica, heet dat dan, geloof ik. Ik weet nog niet precies waar dat verschil ligt. Maar je hebt sommige voorwerpen die zowel een nazi-roofkunstgeschiedenis als een koloniale geschiedenis... een van de Benin Bronzes die door Nederland zou worden teruggegeven vorig jaar, kan dat niet worden teruggegeven, want er rust ook een nazi-roofkunstclaim op. Ik ken zelf ook een kwestie van een Benin Bronze die...
En waarom kan die niet worden teruggegeven?
Omdat hij ook tijdens... Er ligt ook een claim op vanuit de erfgenamen van de Joodse bezitter ze in de jaren 30... Ja. Ik weet niet de details van die zaak, maar ik ken een zaak waarbij een Joodse collectioneur enorme hoeveelheden heel geïnteresseerd was in Afrikaanse kunst en in de jaren 20 vorige eeuw direct ongeveer na de plundering van het Benin-paleis in vandaag Nigeria hebben de Engelsen heel veel van die dingen ook verkocht, geveild, aangekocht heeft. En daar zijn ze gedwongen verkocht in de jaren 30. Ja, dus dan heb je dus een loot in loot.
Interessant.
Nog mooiere kwesties waarbij iets uiteindelijk uit een Oekraïns kerkje kwam en waar nu Oekraïne ook zegt, ja, maar dat is misschien eigenlijk wel van ons. Twee kraanhoogs die nu in Norton Simon zijn, waar ook een claim van goudstikker erven op en die rechtszaak.
Het is, we hebben, de nieuwste roofkunst van dit moment is natuurlijk die gouden helm. Maar mensen vragen zich natuurlijk altijd af, dat geldt ook voor de archeologie, denk je, ook voor die nazi-roofkunst. Op een gegeven moment van, heeft het wel zin om dat te stelen? Hè? Want je hebt natuurlijk gewoon een markt en er zijn allemaal mensen die weten dat, dat zo'n helm ergens vandaan komt. Hoe gaan ze, waarom stelen ze het überhaupt?
Ja, omdat er blijkbaar dus nog steeds een markt voor is. En dat het wordt misschien steeds moeilijker om dat aan publieke instellingen als musea te verkopen. Maar toch, ja, er wordt nog steeds op grote schaal illegaal opgegraven. En ik was van de winter in Italië. Toen zag ik in een museum, lokaal museum net boven Rome, een grafmonument van, ik denk 6 meter breed, 2 meter hoog. En echt grote kalkstenen blokken. Prachtig versierd. In 2017 illegaal was opgegraven. En voor een deel, een van de delen wat al in Nederland op de kunstmarkt is teruggekomen naar Italië. Er is blijkbaar nog steeds een markt, zelfs voor dat soort enorm monumentale stukken.
Ja, ik denk altijd de positieve kant van deze verhalen zijn toch dat we ons toch weer realiseren hoe wij kunst en erfgoed ervaren, denk ik, als mens. Hè? En dat het dus heel waardevol is, zowel voor onze identiteit als voor de commercie. Dus dat is natuurlijk het positieve nieuws. Maar het is natuurlijk ook wel een soort vreemde markt die dan toch ook ondergronds is of zo. Zo'n Louvre-roof, denk je ook van, geen hond die dat gaat kopen natuurlijk, want iedereen kent. Of ze moeten het in hun eigen privé museum gaan plaatsen of zo. Maar
ja, dat, ik denk dat de Medici Conspiracy, het boek waar we het eerder over hadden, heel goed laat zien hoe eigenlijk kort de lijntjes tussen boven- en onderwereld zijn. Of in ieder geval waren, vermoedelijk nog steeds zijn. En hoe het proces van witwassen van de herkomst van dit soort objecten in zijn werk ging.
Dus, want hoe ging dat?
Nou, een voorbeeld wat daar vaak in voorbij komt is dat objecten eerst op een veiling werden aangeboden, vaak een wat kleinere veiling, en onder een valse naam door de inbrenger weer werden teruggekocht. Om vervolgens bij grote veilinghuizen, Sotheby's, Christie's, diezelfde objecten weer aan te bieden met terugverwijzing naar de veilingcatalogus van de eerdere veiling. En te zeggen, ja, ik heb het toen gekocht uit een particuliere collectie. Daar was het al generaties.
Ja. Dat is hij zelf dus dan. Ja. Hij koopt. Ja. Dus het gaat. Maar het toch wel interessant dat kunst toch die weg blijft vinden. Ga je gang, Evelien.
Eén ding toevoegen daarop. Dat het natuurlijk, dat moet ons ook realiseren dat het meeste gevallen, hè, die skitsie, of de helm die nu is teruggevonden, was overigens eerder illegaal opgegraven. Hè. Die is na heel veel jaar is die teruggegeven toen aan. En vervolgens gestolen, maar nu is hij zo goed gedocumenteerd. Nu heeft dat geen, inderdaad kan je zeggen, heeft dat geen markt. Maar de realiteit is natuurlijk dat de markt in ongedocumenteerde werken, archeologische voorwerpen zijn niet ergens gelist. Je kan ze kopen zonder dat ze een herkomst heeft. En dat is ook best een probleem, denk ik, wat we moeten erkennen, waar niet nog een oplossing voor is gevonden voor de handel en voor musea. Wat te doen met al die voorwerpen en de realiteit dat het tot nog toe die dingen zonder herkomst konden circuleren. Maakt dat ze allemaal verdacht? Wat ga je daarmee doen? Hoe ver kan je gaan in het uitzoeken? En ik denk dat daar een oplossing wel ook over nagedacht moet worden.
Ja precies. Rogier.
Ja, en de realiteit is toch dat we in Nederland veel striktere wet- en regelgeving hebben als het gaat om bijvoorbeeld het kopen van een tweedehands auto dan het kopen van een museumstuk.
Ja.
En daar moet echt wel nog steeds wel stappen ingezet worden.
Ja, nou zeker als we zien wat voor waarde we hechten aan het cultureel erfgoed van welk land dan ook natuurlijk. Arnold, als je dit allemaal hoort, want je hebt natuurlijk een boek geschreven, je hebt meerdere boeken geschreven trouwens, maar over een archeoloog die zich erg met kunst en cultuur bezighield, maar ook met politiek. Zie je enige raakvlakken met je boek?
Ik zie allerlei raakvlakken. Er komen vragen op en kan ook natuurlijk toelichten. Ik ben stadsarcheoloog van Rotterdam,
ja,
stel
precies,
in de inleiding.
Ja, precies.
Kijk, in Nederland is het natuurlijk in de hoofdzaak goed geregeld. Hè. Je mag niet opgraven als je daar niet, laten we zeggen, de juiste papieren voor hebt. Maar aan de andere kant hebben we ook wel dat we zeggen van ja, ook in het kader van het verdrag van Farao, hè, meer participatie, mensen moeten ook meer doen. Wordt bijvoorbeeld nu, heb je in Nederland, dat de metaaldetectie, dus mensen die met een detector lopen, dat is eigenlijk toegestaan. Die mogen in Nederland, op bepaalde gebieden mogen ze dat niet, op archeologische monumenten niet, maar ze mogen elders, laten we zeggen, tot 30 centimeter diep mogen ze dingen zoeken. En dan wordt er wel bij gezegd, ja, als je iets vindt, dan moet je dat wel melden bij de juiste instantie. Ja, je kunt je voorstellen, werkt dat systeem? En dat werkt voor een gedeelte, maar er zit ook daarin, heb je natuurlijk, kun je je voorstellen, ook een heel schemagebied. Dus dat even als een kleine toelichting bij Nederland.
Zeker, de stadsarcheologie, ja.
Ja, en wat ik in de algemene vraag bij had, want je begon helemaal bij de ethiek van dit ongelooflijk lastige onderwerp. Kun je inderdaad op een gegeven moment, als je het nog lastiger zou willen maken, kunnen vragen. En dat komt eigenlijk ook uit dat Farao voor van wie is eigenlijk dat erfgoed en wat is erfgoed? Nou, dat kunnen we niet allemaal vanochtend allemaal gaan bespreken, maar dat zijn wel dingen die daar weer aan te relateren zijn.
Ja, want spreken we over een internationale collectie, hè?
Ik moest denken even, dat ging dan over, je hebt een fysisch antropoloog hier in Nederland gehad, Dubois, die heeft ooit in Java opgravingen gedaan, die vond het bekende schedelnopje van de Homo erectus, hè, laten we zeggen de voorganger van ons allemaal, een vroege menssoort. Dat heeft hier tijden in Leiden gelegen bij Naturalis. Dat is nu weer teruggebracht naar Indonesië. Maar dan kwam op een gegeven moment ook de vraagstuk op. Ja, maar zo'n schedelnapje, even als erfgoed, hè, een soort natuurkundig natuurerfgoed. Moet dat dan heel specifiek bij dat land? Of behoort dat niet eigenlijk tot ons allen toe? En dat zou natuurlijk het mooiste gedachte zijn. Als wij met ons allen voelen dat iets niet, omdat specifiek nou in dat land gevonden, land A of B, dus is het bij A of B. Maar het behoort ons allen toe en we moeten er alle zorgzaam mee overweg gaan.
Nou, dank. Dank aan Evelien, Rogier en Arnold voor dit gesprek. En graag tot de volgende maand. Dank je wel.